U hebt al gehoord dat het over het boek Esther zou gaan. Bovendien is dat ook aangekondigd. We gaan de karakteristieken van de Bijbelboeken proberen te overdenken. En vanavond is het boek Esther aan de beurt. Ik wil met jullie daar graag een aantal stukjes uit lezen voordat de overdenking begint. Ik begin in hoofdstuk 2, vers 19. Toen nu voor de tweede maal maagden bijeengebracht werden en Mordechai in de poort van de koning zat, Esther had haar afkomst en haar volk niet bekendgemaakt zoals Mordechai haar geboden had, want Esther bleef naar het woord van Mordechai handelen, zoals toen ze bij hem opgevoed werd. In die dagen dan, toen Mordechai in de poort van de koning zat, werden Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning, behorende tot de dorpelwachters, zeer verbitterd en zij trachten aan koning Ahasveros de hand te slaan. Mordechai kwam dit echter te weten en hij vertelde het aan de koningin Esther en Esther zei het de koning namens Mordechai. De zaak werd toen onderzocht en juist bevonden en die twee werden op een paal gespietst. En het werd in de kronieken opgeschreven in tegenwoordigheid van de koning. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, groot, verhief hem in aanzien en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en wierpen zich voor Haman ter aarde, want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden. Mordechai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde. Vers 1 van hoofdstuk 4. Toen Mordechai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordechai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Er gebeurt van alles, maar dat mag u voor uzelf lezen. Vers 9 van hoofdstuk 5. Die dag ging Haman verheugd en in blijde stemming heen, maar toen Haman in de poort van de koning Mordechai zag, die niet opstond en zich voor hem niet verroerde, ontstak Haman in hevige woede tegen Mordechai. Haman bedwong zich echter en ging naar zijn huis en liet zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich komen. En Haman somde hun op zijn grote rijkdom en zijn zonen en de eer waarmee de koning hem overladen had en zijn verheffing boven de vorsten en dienaren van de koning. Voorts zei Haman, bovendien heeft de koning Esther mij tot het feestmaal dat zij aanrichtte, behalve de koning alleen, ook mij uitgenodigd. En ook vanmorgen ben ik met de koning bij haar gevraagd. Maar dit alles baat me niets, zolang ik de Jood Mordechai in de poort van de koning zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden tot hem, laat een paal van 50 el, 25 meter, hoog te maken. En zeg dan morgen vroeg tot de koning dat men Mordechai daarop spietse. Daarna kunt gij verheugd met de koning naar het feestmaal gaan. Dit woord beviel Haman en hij liet een paal gereed maken. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Dan wordt uit de kronieken voorgelezen en dan blijkt dat die verijdeling van een aanslag nooit verder onderzocht is. Wel naar die mensen toe die omgebracht waren, maar niet naar Mordechai toe. Vers 6. Toen Haman was binnengekomen, zei de koning tot hem, wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? En Haman dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarop zei Haman tot de koning, de man wie de koning eer wil bewijzen, men brengt een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is. En we stellen dat kleed en dat paard ter hand van een van de vorsten van de koning, de edelen. En men trekken de man, wie de koning eer wil bewijzen, dat kleed aan. En men doe hem op dat paard rijden over het plein van de stad. En men roepen voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man, wie de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning Haman, haast u, haal dat kleed en dat paard zoals gij gesproken hebt en doe zo aan de Jood Mordechai die in de poort van de koning zit. Laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. Nou, dat was een zeer onaangename verrassing voor die Haman. Vers 8 van hoofdstuk 7, toen de koning terugkeerde uit de tuin van het paleis in de zaal waar men de wijn dronk, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. Toen zei de koning, ook nog de koningin bij mij in het paleis geweld aandoen. Zodra dit woord uit de mond van de koning was uitgegaan, omwond men het gelaat van Haman. En Garbona, een van de bij de koning dienstdoende hovelingen, zei bovendien, zie de paal welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die in het belang van de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman 50 el hoog. Toen zei de koning, spietst hem daarop. En men spietste Haman op de paal die hij voor Mordechai had opgericht. Toen bedaarde de gramschap van de koning. Op dezelfde dag gaf koning Ahasveros aan koningin Esther het huis van Haman de Jodenhater en kwam Mordechai in de des konings tegenwoordigheid. Want Esther had te kennen gegeven in welke familiebetrekking hij tot haar stond. En de koning deed zijn zegelring af, die hij van Haman had laten wegnemen, en gaf hem aan Mordechai. Dan vers 15 nog. En Mordechai ging van de koning heen in een blauw-purperen en linnen koninklijk kleed en met een grote gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was verheugd. Aan de Joden was licht en vreugde, blijdschap en eer ten deel gevallen. Ook in alle gewesten en steden, overal waar het woord en de wet van de koning aankwamen, was bij de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het boek Esther is waarschijnlijk het meest boeiende verhaal uit de Bijbel. Heel spannend. Als je het één keer de afloop weet, hoef je niet meer naar de spanning te zoeken. Maar toch. Ik kan me voorstellen dat je heel graag dit boek Esther leest om de spanning. En die spanning is er ook. Bijna om te snijden. Het is waar. In het boek Esther komt het woord God niet voor. En critici hebben gezegd dat het daarom waarschijnlijk nooit van God gekomen zou zijn. Want God is hierin, in dit boek, de grote afwezige. Eigenlijk een heel bijzondere gebeurtenis in de tijd van de koningen van Iram. Eventjes, hè. U weet misschien nog dat Nebukadnezar de Joden uit Jeruzalem heeft gehaald, de tempel heeft verwoest in een aantal etappes. Maar dat was Irak van vandaag. En nu komt na Irak Iran aan het bewind. De Mediërs en de Perzen. Maar dat is Iran. En in dit boek Esther vind je de Jodenhaat nergens scherper geformuleerd. Als Iran vandaag de Jodenhaat proclameert, heel concreet, en zegt dat ze de Joden allemaal de Middellandse Zee in moeten drijven en dat ze omgebracht moeten worden, dan weet u ongeveer waar het vandaan komt. Dus ik geloof ook stellig dat dit boek Esther niet zomaar een verhaal is, waar je ook buiten kunt, maar dat dit een profetisch verhaal is, een profetische boodschap is voor deze tijd. En dan wordt het boek Esther van een lading voorzien die je misschien niet eens mogelijk hield. Die Jodenhaat begon al een beetje in het boek Daniël. Daar was Daniël aan het hof van Darius de Meder, Mediërs en Perzen, Darius de Meder. En toen hebben mensen getracht om die Jood Daniël van zijn zetel te beroven. En ze hebben pogingen gedaan om hem te vangen. Dat is niet gelukt. En toen hebben ze tegen elkaar gezegd, we kunnen hem alleen maar pakken op zijn godsdienst. En toen hebben ze een wet uitgevaardigd. Ze hebben net zo lang ik zeg het maar heel gewoon, met de strooppot gewerkt bij die koning. Dat hij meeging met ze. Ze hebben gesjoemeld, gelobbyd. Dat is veel te lief hoor. En ze hebben getracht om een wet te krijgen waardoor niemand tot enige God gedurende 30 dagen zou mogen bidden. Nou, die wet kwam. Een wet van de Meden en Perzen, zo wordt die dan genoemd. Perzië, Iran. En die wet van de Meden en de Perzen die is gekomen. En Daniel had de gewoonte om 3 keer per dag in zijn bovenkamer te bidden in de richting van Jeruzalem. Kennelijk zichtbaar voor de buitenwacht. En dat deed hij net als de dag daarvoor. En ze snelden toe en betrapten hem, brachten een aanklacht in en koning Darius was helemaal ontstemd. Hij had zich laten inpakken. Hij had zich laten leiden door zijn adviseurs die een plannetje hadden. Maar hij had dat niet door, hij was erin gestapt. 8 een dergelijke wet zit dus kennelijk een krachtenveld die niet eens zichtbaar is soms. Hij heeft moeite gedaan, die koning Darius, om Daniel uit de leeuwenkuil te houden. Dat is niet gelukt. En toen heeft hij hem uiteindelijk toch overgegeven. En toen is het gebeurd. En toen heeft hij die nacht ook niet geslapen. En heeft ook gevast. En heeft de volgende ochtend bij die leeuwenkuil gestaan. Daniel, ben je er nog? Ja, hij was er nog. De leeuwen hadden hun muil toegesloten. Of beter gezegd, de Heere had de muil van die leeuwen toegesloten. Nu, in ditzelfde rijk van Perzië, een paar jaar later, eenzelfde situatie bijna. Ook nu heeft koning Ahasveros niet door wat er buiten hem om aan de gang is. Ook nu is er weer een wet uitgevaardigd. Hetzelfde als in Daniël 6, zei ik zo pas Daniël 7, dat weet ik niet meer precies, maar zo pas was het Daniël 6, heel nadrukkelijk. En nu is het dus het boek Esther. Ook nu is er een wet uitgevaardigd. En die wet moet ervoor zorgen dat al die Joden worden omgebracht. En die koning heeft niet door wat er ten diepste aan de hand is. Wie er achter dit soort plannen zit. Kort door de bocht, broeders en zusters. De duivel, de tegenstander, is constant op zoek naar een middel om het plan van God te keren. En het plan van God was om dat volk de Joden weer in Jeruzalem te brengen. Om ze daar in Jeruzalem te zegenen. En om dat volk het kanaal van zijn zegen te laten zijn. Ook al waren ze ontrouw geweest en was door hun ontrouw de ballingschap gekomen. Ballingschap naar Babel. De ballingschap dus in dit land. Niettemin bleef de toezegging van de Heere overeind dat hij dat volk heel bijzonder zou gaan zegenen en dat hij voor dat volk een hele bijzondere koning had. De duivel wil kost wat kost voorkomen om dit niet door te laten gaan. Dit is zijn grote plan, zijn doel. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt het Nieuwe Testament van de duivel. We weten eigenlijk precies wat hij wil. Wat wil hij dan? Voorkomen dat de Heer Jezus ergens op de troon zit. Zal ik het heel kort door de bocht zeggen? Als jij je hart aan de Heer Jezus geeft en zegt, Heer Jezus, hier ben ik, wilt u ook in mijn leven uw plaats innemen? Dan begint de duivel, want dat wil hij voorkomen. Wat dan ook? Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Nee. Die koning had het niet eens door. Er zitten machten en krachten achter. Er zitten achterliggende machten en achterliggende krachten om te voorkomen dat de Heer Jezus op de een of andere manier, zowel bij jou als bij mij, als bij ons, of in de gemeente, als in Jeruzalem, om te voorkomen dat hij koning zal zijn. En daar moet het hele volk onder lijden. U vindt het nog een keer, dat is een beetje een hinkstapsprong bijbeluitleg, maar in het boek Openbaring, hoofdstuk 12 bijvoorbeeld. Hè, als er een vrouw is die op het punt staat om te baren, dan baart ze een mannelijke zoon. Die wordt dan weggerukt naar God en naar zijn troon. En dan wordt die vrouw vervolgd. De duivel wordt uit de hemel geworpen. Wordt die vrouw vervolgd, dat is Israël. En die wordt bewaard. Want als die duivel zijn kans krijgt, dan wordt die vrouw verslonden door die stroom die hij uit zijn bek laat komen. Precies hetzelfde principe. De duivel, de tegenstander, is steeds bezig om elk plekje waar de Heer Jezus koning zou zijn, waar het om hem zou gaan, om dat voor zich te claimen. Natuurlijk heeft hij ook geprobeerd om de Heer Jezus zelf te pakken. Als u mij aanbidt, zal ik u alles geven wat ik heb. Altijd hetzelfde principe. Dat principe, dat mag je dus niet uit het oog verliezen. Dat hangt ook boven dit boek Esther. Dit is dus niet zomaar een verhaaltje, zo van wie geschiedenis houdt, is het wel leuk om erbij te vertellen. Een mooie anekdote of zo. Het is geen toelichting op. Dit is profetie. Heel concreet profetie. Daar moeten we dus even aan wennen. Voor wie is dit bedoeld? Voor gelovigen? Een standaard procedure voor mij, even elke avond. Maar ik wil het echt kwijt. Het is voor gelovigen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat dat vanavond gebeurt. Dat je vanavond de Heer Jezus aanneemt als je heiland, als je verlosser. En dat je heel concreet weet, de Heer Jezus, dat is degene die voor mij aan het kruis zijn leven heeft gegeven. We lopen weer richting Pasen, Goede Vrijdag Pasen. En we willen graag belijden, proclameren dat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Niemand hoeft verloren te gaan. Je kunt het krijgen. Maar gelovigen hebben dit kostbare boek van onze Heer in hun handen. En nu kan ik naar alle details gaan voor het boek Esther, maar dat kan niet in dit soort series als je een overview wilt geven van een heel Bijbelboek. Ik wil het dus parafraseachtig schetsen. En misschien overbekend. Dit boek speelt zich dus af in de burcht Susan. Dat was in het Perzische Rijk. Een soort zomerresidentie, vermoeden we. Niet eens helemaal zeker. Maakt ook niet uit, in elk geval de koning is daar. Het gaat met koningin Vasti niet goed. Die weigert op een bepaald moment een bepaalde taak te vervullen. Hetgeen ik mijzelf goed kan indenken. Er wordt een selectieprocedure voor een nieuwe koningin in gang gezet. Nou ja, u vult maar in. Het is afschuwelijk als je daaraan denkt, hoe dat allemaal gaat en hoe dit kan. Maar in die selectieprocedure komt ook Esther naar voren. Esther, een nicht van Mordechai. Opgevoed dus door Mordechai. Bij hem in huis is zij groot geworden. Kennelijk een mooie mevrouw. En zij werd ook geselecteerd en zij werd tot de koning gebracht. En uiteindelijk is zij de koningin geworden. Alsof de Heere zegt, langs welke weg het ook gaat, hoe krom misschien ook, mijn plan gaat door. Israël, lieve broeders en zusters, het volk van God zal heersen. Wat men ook bedenkt, hoe ze het ook in elkaar stoppen, Gods plan gaat door. En dat zijn geweldige uitdrukkingen. Geweldige uitdrukkingen dat je hier nu in het Oude Testament al taferelen vindt, beelden vindt van mensen, van figuren, van gebeurtenissen die te maken hebben met de eindvervulling. Het is bijna ondenkbaar hoe op cruciale momenten mensen van het oude volk, ook in de recente geschiedenis, een bijzondere plek hebben gekregen en een bijzondere functie hebben kunnen vervullen. Zelf niet gezocht, misschien zelfs onbekend, maar toch. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat Gods plan op zijn wijze doorgaat. Dat is de eerste grote belangrijke les, ook al is de naam God in dit boek niet terug te vinden en is hij de grote afwezige. Toch is het zo dat de Heere ervoor zorgt dat zijn plan doorgaat. En weet je, dat is belangrijk. Niet alleen om te kijken naar Israël, maar dat is ook belangrijk voor mij. Gods plan met ons. Hij wil dat jij bij hem bent, bij de Heer Jezus bent, in het huis van de Vader. Nou, dat plan gaat door. Daar hoef je geen seconde twijfel over te hebben. Dit is waar. God zelf gaat waarmaken wat hij ooit heeft gezegd. In hem is het ja en in hem is het amen. Door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is waar. De garantie ligt niet in onze trouw, maar in Gods trouw. In Gods bijzondere gunst. Esther dus aan het hof in Iran. Mordechai, haar oom, probeert nog steeds te coachen. En probeert nog steeds invloed te hebben in haar leven. En dat lukt ook. In diezelfde tijd ontstaat er iets bijzonders. Die koning Ahasveros, die heeft Haman, die Jodenhater, verhoogd. En heeft hem een plaats gegeven boven iedereen anders. U hebt het met mij gelezen, Haman was een Agagiet, zoon van Agag, of een afstammeling van Agag. En Agag is een Amalekiet. De Amalekieten hebben de naam Agag als koningsnaam. En het conflict tussen de Amalekiet en de Israëliet, ja, die dateert al van Exodus 17. U weet, ze zijn nauwelijks uit Egypte en ze moeten strijden tegen de Amalekieten. En Jozua is daar op de berg. Mozes is daar op de berg. En Jozua strijdt tegen Amalek. Daar is het al begonnen. En daar wordt gezegd: de banier des Heren, Yahweh Nissi, daar op de berg. En de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Daar, Exodus 17. En hier kom je het weer tegen. Hier is het weer terug. Hetzelfde. Hetzelfde conflict komt hier terug. En deze Agagiet, Haman, die heeft veel gezag en veel macht gekregen. En die wil en die eist dat iedereen voor hem buigt. Nou, dat doet ook vrijwel iedereen, behalve die ene. Dat was Mordechai. Mordechai in de poort van de koning, dat betekent toch wel een beetje in de nabijheid van de koning, heeft ontdekt dat er een paar hovelingen een soort paleisrevolutie willen. Heeft ze aangegeven. Ze zijn ook veroordeeld geworden. Er gebeurt verder niks mee. Maar iedereen knielt daarna voor Haman, behalve Mordechai. Iedereen maakt een knieval voor de Jodenhater, behalve die ene. Haman, met zoveel gezag. Dus stel nu eens dat je 100.000 mensen hebt in Susan, dat moet wel ongeveer zo geweest zijn. En 99.999 buigen, elke dag bijna elke dag voor Haman. En die ene man doet het niet. Ja, dan erger je natuurlijk bont en blauw. En die ene man, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Je zou zeggen, wat een stom gedoe. Iedereen buigt vrijwel. We praten vandaag over meerderheid, 51% of zo. Nou, 99,9%. Alleen 0,1 doet het dan niet. Sorry, 0,1 doet het dan niet. En ja, daar bijt je je helemaal in vast. Dit gaat alleen maar erger. Bovendien heeft Haman allerlei snode plannen. Hij denkt, ja, maar die ene man, dat is een Jood, dat heeft hij door. En ik wil niet alleen dat hij omkomt, maar ik wil dat zijn hele volk omkomt. Dus dan wordt op dat moment Haman de Jodenhater. En dat plannetje om de Joden om te brengen, komt heel sterk in dit boek naar voren. Dus het antisemitisme druipt hier af. Iran in die tijd, vandaag nog net zo, anti-Joods, ze willen maar één ding, dat is dat hele volk ombrengen. Dat is de schets. En de spanning tussen deze twee dingen, die is voelbaar. Mordechai heeft door welke snode plannen Haman heeft. En hij gaat luid jammerend, huilend, wenend door Susan. De enige die niet boog voor de Jodenhater, de enige die zijn snode plannen doorhad, gaat luid jammerend door de burcht Susan. Ik ga nu een sprongetje maken. Ik hoop dat u me volgen kunt. Er is maar één geweest die niet heeft gebogen voor de tegenstander. En er is maar één geweest die de pijn daarvan heeft gevoeld. Toen hij Jeruzalem zag, weende hij over haar. U begrijpt het, de Heer Jezus. En u vindt in Mordechai een prachtige illustratie van de Heer Jezus. Daar kom ik straks op terug. Want er komt nog een flink stuk vervolg op. Maar dit is de lijn. Er is een situatie, een politieke situatie, waarin men alles op alles zal zetten om het volk de Joden echt weg te vagen. En er is iemand die dat doorheeft en die dit ook wil voorkomen. En die iemand is dan die Mordechai. En daartussenin zit de figuur Esther ergens op een plekje. Haman gaat door. Zijn haat wordt groter. En hij begint al een beetje roemrijke taal uit te slaan. Hij draagt dus al voor uit eigen werk. Hij gaat over zijn eigen roem en over zijn eigen plaats en over zijn eigen soets. En dat hij met de koningin en met de koning mocht gaan eten. Je ziet het gebeuren. En dit is allemaal niks, zolang die man Mordechai niet buigt voor mij. Dus weer datzelfde verhaal, 99.999 buigen als knipmessen, behalve die ene. En hij kan het niet uitstaan. Nou, zeggen ze daar, zijn vrouw en zijn vrienden, een paal in je tuin, 25 meter hoog, scherpe punt erop. En daar moet hij dan op, daar moet Mordechai op. Ja, je moet even toestemming vragen van de koning, maar dat krijg jij wel, want jij bent zo close met hem. Zo ging het. De volgende dag is het etentje nog een keer. Ze hebben al een keer gegeten. En dan gebeurt het. Daartussen zit een nacht. Haman denkt, en morgen heb ik hem. En Mordechai denkt, en morgen gaat het gebeuren. En Esther denkt, ik kan ook niet slapen. Kom ik om, dan kom ik om. Want ik moet kleur bekennen. Morgen ga ik kleur bekennen. En de koning kan ook niet slapen. Nou ja, ze hadden toen niet, hoe heet dat, televisie 1 en 2, Nederland 1 en 2 en 3. En ook niet RTL 4 en 5 en 12. Dat was er allemaal niet. De video bestond niet. DVD'tje moest nog uitgevonden worden. Dus er werd een stukje voorgelezen aan de koning. Ja, als je dan toch niet kunt slapen, uit de kronieken. Dus de geschiedenisboeken. En toevallig, dat is toevallig, hè, dat noemen wij toevallig, werd het stukje gepakt van toen en toen hebben die twee hovelingen een poging gedaan om de koning om te brengen. Dat is niet gelukt, dat is aangegeven door Mordechai. Heeft Mordechai daar ooit een lintje voor gekregen, zegt de koning, dus midden in de nacht toen hij niet kon slapen? Nee, zeggen ze, daar is niks mee gebeurd. Ja, die beide hovelingen zijn wel ontmaskerd, maar Mordechai heeft geen beloning gekregen. Nou, kijkt om zich heen en het is morgens vroeg en Haman komt het paleis al binnen. Die denkt, nu wil ik vragen om die Mordechai aan die paal te krijgen. En voordat hij een woord kan zeggen van, koning, alsjeblieft wilt u mij die man Mordechai geven, dan kan ik hem op die paal spitsen, want die man die buigt niet voor ons, die is staatsgevaarlijk. Die moet sowieso iets, zou hij wel bedacht hebben. Maar voordat hij iets kan zeggen, in die nacht waarin niemand slapen kon, de koning kon niet slapen, Esther niet, en Mordechai niet, en Haman niet, weet je, niemand sliep. Zegt de koning, Haman, wat zullen we de man doen in wie de koning een welgevallen heeft? Nou, denkt Haman, dat ben ik natuurlijk. Wie zou dat anders zijn? En hij denkt, paard met een kroon, koninklijk kleed, enfin, toeters en bellen. Een van de allerbelangrijkste mensen voorop, die roept eerbied, eerbied, knielen. Zo zal men de man doen in wie de koning wel behagen heeft. Doe dit aan hem, Mordechai. Nou, die man, ik weet niet hoe je dat ooit omschrijven moet, maar die was helemaal enthousiast van, en nu pak ik hem! En op hetzelfde moment weet hij, mes en mes scherp, en nu ben ik alles kwijt. God die er niet is, hè? Het woord God komt niet voor in dit boek. God die er niet is, die even niet genoemd wordt, die heeft in die nacht, waarin niemand slapen kan, de knop helemaal omgedraaid. Radicaal. En dat is nu precies wat het boek Esther je wil vertellen. Ook al is er niemand, God is in de troon. Hij sluimert, nog slaapt. Hij is er. Hij ziet het. Hij weegt en hij verandert tijden en stonden. En hij stelt aan wie hij wil en hij verhoogt wie hij wil en hij vernedert wie hij wil. Dat is een hele merkwaardige situatie. Haman heeft op hetzelfde moment door, dit is einde van mijn oefeningen, van mijn verhaal. Dat zeggen zijn vrienden en zijn vrouw ook. Die zeggen ook, nu heb je te maken met de Joden, daar kun je niet tegenaan. Zeggen ze, daar. Nu heb je te maken met de Joden, daar kun je niet tegenaan. Hoort u het goed? Zullen ze vandaag ook een keer zeggen. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En het gebeurt ook. Na deze gebeurtenissen wordt Haman ontmaskerd. Wordt Haman veroordeeld. Komt hij op de paal die hij gereed gemaakt heeft voor Mordechai zelf. Als een veroordeelde. En Mordechai krijgt de ring van de koning. U weet misschien dat er maar 3 mensen ooit in de Bijbel een ring gekregen hebben. Dat is Jozef, dat is Mordechai, dat is de verloren zoon, even om het compleet te maken, het Nieuwe Testament. En er is 1 geweest die de ring heeft ingeleverd. Dat is Juda in Genesis 38. Daar mag u een keer over nadenken. Dat zijn hele bijzondere dingen. In elk geval, Jozef is een type van de Heer Jezus. Dat wist u. De redder van de wereld. De openbaarder van verborgenheden. Dat betekent zijn naam ook. En Mordechai. En nu is Mordechai hier te zien in een schitterende hoedanigheid. In een schitterend kleed. Met een gouden diadeem. En hij is de heerser van alles. Dat proces. Daar zit die ene paal tussen. Ik hoop dat u het nu pakt. Daar zit dat tussen waarvan de Bijbel zegt: vervloekt is een ieder die aan de paal of aan het hout hangt. Dat staat ertussen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. In deze geschiedenis is Mordechai in de volstrekte zin niet aan die paal geweest. Was wel de bedoeling, maar dat is niet doorgegaan. De Heer Jezus wel. De Heer Jezus is gekruisigd. Heeft die paal gedragen. Heeft die paal mee moeten nemen. Of misschien alleen de dwarsbalk, dat weet niemand helemaal precies. Maar hoe dan ook, dat is wel gebeurd. En hij is daar ook aan geweest. Ze hebben hem ook met spijkers aan dat hout gehangen. Ze hebben hem zijn voeten doorgraven. Hij is daar geweest. En de duivel heeft de tegenstander, de Jodenhater, heeft toen gedacht. En nu heb ik het gewonnen. Nu heb ik het. Die heb ik altijd al naar verlangd. Nu heb ik het. Nu is de overwinning voor mij. En toen werd het donker. Toen heeft hij ook al geweten van, het gaat niet goed. Het loopt uit de hand. Dit loopt fout. Dit loopt uit de hand. 3 uren van duisternis. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht. En toen wilde de duivel kost voor kost voorkomen dat hij ooit weer levend in Jeruzalem zou verschijnen. Dus wacht bij het graf, van alles, om te voorkomen dat hij zou leven, dat hij toch weer zou opstaan. In de geschiedenis van onze Heer Jezus is hij wel te degen gestorven. Maar juist daar, broeders en zusters, is de grootste overwinning behaald. Daar. En zoals Mordechai nu in schitterende kledij en uitgedost als de koning zelf, uittrok met een gouden diadeem en een prachtig gewaad en een koninklijk paard en een kroon op de kop van dat paard en een glorie in de burcht Susan en juichstemming en vreugde en blijdschap. Zo is de Heer Jezus. Hij heeft de overwinning behaald. En daar waar de duivel dacht dat hij zijn grootste slag zou slaan, het kruis van de Heer Jezus, Golgotha, daar is precies de zaak omgedraaid. Want ook daar moest je zeggen, van, is God er wel? Hoorde je die Heer Jezus niet zeggen, mijn God, waarom? Hebt u mij verlaten? Bent u er nog? Is de hemel dan toch van koper, daar op dat kruis? Juist daar, waar hij zei, ik ben van Gods wegen verlaten geweest, waar alles afgesloten leek, juist daar is de grootste overwinning behaald. Dat is het kruis van de Heer Jezus. En nu zie je dat deze geschiedenis uit het Oude Testament ons een illustratie geeft van hoe God handelt in de tijd dat er Jodenhaters zijn. Nou, die Jodenhaters zijn er vandaag de dag weer. Iran is weer helemaal terug op de kaart en doet echt uitspraak na uitspraak om te vertellen dat ze de Joden haten en dat ze de Joden in de Middellandse Zee willen dumpen. De ene golf na de andere. En ik ben er, denk ik, van overtuigd dat Iran via Syrië binnen gaat vallen. Via de koning van het noorden. Het zijn nu al vriendjes. U weet dat Hezbollah in Syrië gesteund wordt door Iran. U weet ook dat Syrië gesteund wordt door Iran. Nu al. En dat er een gigantische haat in de richting van Israël zich aan het ontwikkelen is. En die haat, die lijkt op succes. En die haat, die zal er uiteindelijk toe leiden dat het op het laatste moment net lijkt alsof Jeruzalem toch overwonnen wordt en toch de Middellandse Zee ingeduwd wordt. En dan komt de Heer Jezus. In grote kracht en heerlijkheid. Met een gouden diadeem. Ik zag even de taal van het boek Esther. Met een koninklijk gewaad. In schitteringen en in glorie uit de hemel. De komst van de Heer Jezus. In glorie en in heerlijkheid. Hij verschijnt. De ruiter op het witte paard, jazeker, met kroon en al. Zoals Mordechai op het koninklijke paard zat. Met kroon en al verschijnt de Heer Jezus. En dan ineens verbleekt alles. Dan draait God de knop voor 100% om. En is de zegen een feit. En dan is er blijdschap en vrede en feest en gejubel. Dan ineens is alles anders. Dit boek Esther is een profetisch boek. Over de dreiging die er is ten aanzien van het volk van God. Maar dat God, ook al zou hij ogenschijnlijk niet aanwezig zijn. Dat zou je ook nog kunnen zeggen, maar de Holocaust, waar was God dan? Dat dit soort boeken zijn verschenen in die tijd. Waar was de Heere dan? In, nou ja, Dachau of waar dan ook. Hier in dit boek blijkt dat de Heere er is. Op een prachtige manier draait hij toch aan de finale knop en draait alles om en gaat alles veranderen naar zijn eigen wil en naar zijn eigen glorie. Jij en ik mogen daaruit leren dat hoe mensen ook naar Israël kijken, de Heere God altijd zijn plan met het oude volk zal gaan doorzetten, hoe dan ook. Soms hebben ze zichzelf in de nesten gewerkt, nu zeg ik het maar heel voorzichtig, dat was in die tijd ook zo. Het was toch hun eigen schuld dat ze daar in Babel kwamen? Dat had niet gehoeven. Als ze getrouw geweest waren en de Heeren waren blijven dienen in Jeruzalem, was dit nooit gebeurd. Ze hebben zichzelf dus ook behoorlijk in de verkeerde hoek geduwd. Maar dat doet het plan van God niet teniet. En is het niet geweldig voor jezelf dat je zegt, de toezeggingen, Heeren, die u gedaan hebt ten aanzien van ons, die blijven waar. In Christus zijn ze ja en amen. Want dat wat u beloofd hebt, ja, u bent getrouw. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Dat gaat nooit gebeuren. Hij zal altijd doen wat hij heeft gezegd. Maar je ziet in dit prachtige Bijbelboek een soort schilderij met kleuren. En een man die niet buigt voor de tegenstander. De enige die niet buigt. En de enige die doorheeft welke plannen die tegenstander heeft. En die ene man dreigt ten onder te gaan, zou ook ten onder zijn gegaan, waar het niet dat God de knop omdraait. En nu gaat precies het omgekeerde gebeuren. Daar heeft aan dat kruis van Golgotha de Heer Jezus de overwinning behaald. En daar is, zoals een oud lied dat zegt, aan Satan zelf de doodsteek gegeven. Daar is het gebeurd. Daar is het gebeurd. En ik geloof ook stellig dat we om die reden dit boek Esther hebben. Niet om een anekdote uit die tijd van Daniël te hebben. Waar. Of een mooie aanvulling op. Ja, waar. Maar om een profetisch vergezicht te hebben. En dit is vandaag actueler dan wij vermoeden. Die jodenhaat neemt toe. Dit wordt alleen maar erg. De hele wereld staat bijna op zijn kop. En de spanning is om te snijden in het Midden-Oosten. En het loopt ook vandaag de dag praktisch gezien weer op. Door gebeurtenissen in de Gazastrook en gebeurtenissen in Jeruzalem, u weet het. Al die dingen gebeuren. Maar van harte hoop ik dat u ziet dat er één is boven alles. En dat die ene zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat die met een kroon en met een gouden diadeem en met een prachtig gewaad terugkomt, zegt, ik ben de koning. Mij is gegeven de koning, de ring. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De ring was nodig om wetten uit te vaardigen, om koninklijke procuratie te hebben, om te kunnen tekenen, autoriteit te hebben. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En die ene is mijn heiland, is onze verlosser. Daarom is het boek Esther zo mooi, zo bijzonder. En ik ben blij dat het een spannend verhaal is, want het leest wel leuk. Maar het is vooral belangrijk om te zien dat de Heere God boven deze geschiedenis staat en alles in zijn hand heeft. De Heere zegene jullie en mij. Amen. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat u onze Vader bent. En dat u in de Heer Jezus zo dichtbij gekomen bent. We willen u samen danken dat de Heer Jezus de koning der koningen is, de Heere der heren is. Degene is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ik wil u zo danken dat de Heer Jezus leeft. Hij is nu gekroond met eer en heerlijkheid. En soms komt het ook bij ons wel eens een beetje over als waar zou hij zijn? En grijpt hij dan niet in? Raakt het hem dan niet? We willen u danken, Vader, dat dit boek Esther ons terugbrengt naar hem die alles ziet, die alles weegt en die op een heel bijzonder moment in gaat grijpen. We willen u danken, Vader, dat u de wereldgebeurtenissen in uw handen hebt, dat niets aan uw aandacht ontsnapt, dat niets uit uw oog glipt. We willen u danken dat het ook voor ons, die vandaag hier zijn en als kinderen van God hier leven, misschien ook wel met druk te maken hebben, met zorg te maken hebben, maar dat dat dan toch een troost is, omdat u het ziet, omdat u het weegt, omdat u het ook waarneemt, maar ook dat u gaat handelen. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam en we danken u dat we zo met elkaar naar dit prachtige oud-testamentische Bijbelboek mogen kijken, waar het volk der Joden in grote nood is, in grote druk is. En zij hebben gezegd dat er het lot is waardoor ze dan weer vrijheid zouden krijgen. Nu, ik geloof niet dat het een lot is. Ik geloof dat het een bestiering is, een besturing is van uw kant. We willen u hartelijk danken, u eren, om wat de Heer Jezus heeft gedaan op die paal, op dat kruis. Daar heeft hij de schuld willen vereffenen, maar daar heeft hij de overwinning behaald en is de Satan, ook al lijkt het niet zo, volkomen gedeclasseerd. We danken u en prijzen u voor het werk van het kruis van onze Heer Jezus. Amen.